Ik ben verheugd en ook wel een beetje trots dat we vanavond ook Jos Dreus bij ons hebben. Misschien is hij niet zo heel erg bekend in Vlaanderen, maar ik kan u zeggen dat het een van de pioniers in Nederland is van de geestelijke gezondheidszorg. En het is fijn dat we Jos hier in ons midden hebben. Jos, welkom in Brussel.
Dankjewel.
Ik vind altijd de strafste thrillers zijn voor mij de thrillers waar je het einde van weet en dat je van bij het begin geboeid blijft om te weten hoe het nu allemaal verloopt en loopt. Ik zeg niet dat jouw boek Ruimte maken voor herstel een thriller is, maar het is wel spannend, vind ik, om te zien op welke manier jij stappen in jouw leven hebt, in jouw carrière hebt gezet, om van biomedisch psychiater uit te komen bij iemand die de herstelbeweging heel erg genegen is en heel erg begaan is met de herstelbeweging. En ik vond het heel spannend om dit te lezen. Nu, het boek geeft een aantal, niet alleen deze rode draad, maar geeft eigenlijk ook een stukje geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg van de jaren 70 tot nu ook mee. Maar ik zeg het meest boeiende lijkt mij jouw zoektocht, jouw leerproces als zoekend psychiater, maar misschien toch vooral als mens ook. Een zoekend mens die dat ook doet aan de hand van zijn werk. Ik dacht, ik moet die vraag zeker stellen, maar ik ben ook een beetje met schroom om die vraag te stellen, omdat het een zo klein stukje in jouw boek is, maar waarvan ik voel dat het in jouw boek toch wel heel erg belangrijk is, en dat is jouw jeugd, waar je wel vrij goedwillend op terugkijkt, vind ik, maar die toch niet, en dan gebruik een eufemisme, denk ik, toch niet echt gemakkelijk is geweest. Kan je er iets over vertellen, over jouw jeugd en hoe je bent opgevoed?
Ja, dat zal ik proberen. Mijn jeugd. Nou, ik heb naar aanleiding van de uitnodiging voor deze bijeenkomst, waarvoor overigens dank, heb ik gedacht dat er iets in mijn jeugd is geweest wat niet in het boek staat, maar wel heel belangrijk is voor wat er verder in het boek wel staat. En dat is namelijk dat mijn ouders een concept hadden van opvoeding wat heel erg, nou, begin 20e eeuws en misschien wel een beetje 19e eeuws was. Dat wil zeggen, zij wisten wat goed was voor hun kinderen. Nou hebben ouders dat allemaal wel een beetje, maar zij hadden het wel heel erg. Dus het was een soort niet bespreekbaar als mijn vader vond dat ik moest gaan studeren in Leiden, dat ik het beter zou weten. Daar was geen sprake van. Als mijn vader dat zo vond, dan gebeurde het zo. En dat was dus een manier van opvoeden waarbij je niet kan zeggen, goh, vinden verschrikkelijke dingen plaats of zo. Dat was ook niet zo. Maar het is wel zo dat ik heel erg het gevoel erover heb gehouden dat je mensen altijd moet vragen naar wat ze zelf eigenlijk willen. Dus die houding, en dan waren er verder, in mijn jeugd bepaalde dingen die anders waren dan heden ten dagen. Ik ben nu 77, dus ik ben van 1946, dus dat waren de jaren vlak na de oorlog. Heel veel Nederlanders pakten toen de draad die ze in de jaren 30 hadden losgelaten weer op. En je ziet aan die beginjaren na de oorlog, zie je ook allerlei concepten nog levendig aanwezig, die in de jaren 60 allemaal verdwenen zijn, maar die er toen nog wel degelijk waren. Dingen die eigenlijk hun wortels hadden in de 20e of 30e jaren.
Ik ga iets citeren, Jos, omdat je over de jaren 60 spreekt. Er gebeurde van alles in de jaren 60 op het terrein van de beleving. De gevoelens en de emoties. Ik denk soms dat ik daar bijna niets van heb meegekregen.
Ja, maar daar wil ik het over hebben,
okay.
Want dat heb ik er bijna niet van meegekregen, omdat het praten over emoties in de tijd waarin ik klein was eigenlijk niet gebeurde. Het was niet zo dat het niet mocht of zo. Het was meer zo dat de gewoonte gewoon was dat emoties ten eerste vaak vervelend waren, vaak onbeheersbaar waren. Dat een goede opvoeding en een goed leven bestonden uit het in zorgen dat die emoties niet de overhand kregen.
Mm-hmm. Je bent geboren in 1946, ja. Een rooms-katholiek gezin met 7 kinderen.
Dat klopt.
Jouw vader was arts, dienstplichtig militair en in 1948 uitgezonden naar het toenmalig Nederlands-Indië. Hij kon wel eens heel erg driftig worden, ook jouw vader, denk ik.
Ja, dat was een karaktertrek. En die is misschien verergerd door zijn ervaringen tijdens de tweede politionele actie. Maar hij was ongetwijfeld van huis uit een irritabel mens. Dat bevestigde dus dat die emoties eigenlijk voornamelijk vervelend waren en in bedwang gehouden moesten worden.
Ja, dat leerde je al heel van in het begin. Emoties?
Liever niet.
Niet. Die moet ik beheersen, ja. Die moet ik controleren.
Nou, nu doen we dit wel heel radicaal.
Ik vraag even
zo
door.
Zo erg is het ook weer niet. Maar het is toch wel zo dat mijn hele verdere professionele leven, als voilà. Ik nu teruglees, ja. Ermee te maken heeft dat ik dacht, ik wil niet dat emoties het alleen maar zomaar voor het zeggen krijgen. En nou ja,
je was daardoor, denk ik, of ik weet niet daardoor, maar ook als jongeman vrij eenzaam, nood aan vriendschap. Ook wel, die zoektocht naar vriendschap.
Ja.
Sociale angst ook, schrijf je.
Ik trok na verloop van tijd de conclusie dat ik ergens wel 3 of 4 jaar moest verblijven om vrienden gemaakt te kunnen hebben. En anderen deden dat veel makkelijker. Dus dat, ik vind dat achteraf geen groot drama. Toen natuurlijk wel, maar dat hebben alle pubers. Dus ik bedoel...
ja. Een andere rode draad doorheen het boek, want dit is... We komen er nog wel op terug, maar dit is een rode draad wat je nu beschrijft. Daarom vraag ik er een beetje op door. Ja. Maar een andere rode draad is jouw verlangen om schrijver te zijn.
Ja, waar dat nou vandaan komt, dat weet ik niet. Het is absoluut waar. Ik was al heel jong met gedichten bezig. En op de middelbare school heel veel met romanliteratuur. Ik was een echte lezer. En nogmaals, ik geloof niet dat iemand dat mij heeft voorgeschreven of... het was gewoon een persoonlijke voorkeur.
Ja, maar je kon het niet helemaal waarmaken omdat je vader
andere
bedoelingen met jou had.
Mijn vader zag mij niet als een ingeslapen leraar Nederlands op een middelbare school op den duur, maar als een jongen waar wat meer in zat. Dus ik moest gaan studeren en ik moest geen gymnasium alfa maar beta doen. Want dat hield de mogelijkheid open om studies als medicijnen te kunnen kiezen. Dat heb ik vervolgens ook braaf gedaan. Nou ja, braaf, maar goed, ik heb het gedaan.
En het genoegen om schrijver te zijn zal later, en ik heb het nu, ik ga eventjes al snel vooruit naar 2008, bleek toen je heel veel plezier beleefde aan het schrijven van het handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn.
Ja.
Het plezier van het schrijven kwam daar terug.
Ja, eerst heb ik de hele individuele rehabilitatiebenadering die in Boston is uitgevonden, die heb ik vertaald in het Nederlands.
Ja.
Dat was al heel wat schrijfwerk, kan ik u verzekeren. Daarna heb ik veel wetenschappelijke of opinierende stukken geschreven over de rehabilitatiebenadering. En ik ervoer dat als een jongensdroom die werkelijkheid werd. Ik mocht zomaar... dagen zitten schrijven.
Je was plots dan wel schrijver geworden.
Werd ook. Nog op prijs gesteld ook. Dus, ja.
Je schreef ook gedichten die gepubliceerd werden, Jos.
Ja, ik heb een paar gedichten in een tirade gehad in het begin van de jaren 70. En later heb ik een poëziebladzijde in het tijdschrift voor rehabilitatie gehad. Dus toen kon ik nog wat gedichten publiceren. En op mijn afscheid heb ik een keuze uit de gedichten naar voren gebracht.
En, 2011, denk ik, hè?
Ja.
Ja.
Dus dat is iets wat me nooit verlaten heeft. Dat was er van het begin af aan. Ik heb geen idee waar het vandaan kwam.
Ja. En daarna, dus die carrière om arts te worden, voel ik dat je toch wel heel wat negatieve keuzes hebt moeten maken. Dus keuzes die niet echt keuzes waren, maar eerder een zoektocht naar comfort in je werksituatie. Je moeilijke omgang met emoties zorgde ervoor dat een aantal terreinen in je werkveld moeilijk haalbaar waren. Wat waren zo de negatieve keuzes die je moest maken? Geneeskunde bijvoorbeeld?
Nou, het begon natuurlijk met die geneeskunde. Ik was eigenlijk heel erg boos dat mijn vader mij had verhinderd de opleiding te gaan volgen die ik wou. En ik achteraf gezien denk ik dat ik een soort reactieformatie had. En dat ik dacht van, als jij dat wil, dan zal je wel eens zien wat er van terecht komt.
Ja.
En ik had niet het idee dat er veel van terecht zou komen. Maar ja, als je met zo'n instelling medicijnen gaat studeren, dat is natuurlijk niet de bedoeling van dat vak. Dus ja, ik vond mezelf...
Je had moeite om bloed te prikken.
Nou, dat kwam erbij dat je er allerlei dingen moest doen waar ik buitensporig onhandig in ben. Ik ben een schrijver en geen prikker, dat is gewoon zo.
En dus... toen je voor de psychiatrie koos, ontdek je dat je het moeilijk had om te werken met neurose.
Ja, dat waren mensen die zo op mij leken dat ik dacht, wat kan ik die nou in hemelsnaam bieden? Dus ja, ik dacht, nee, dit is niet de cliëntengroep waar ik wat mee kan.
En ook polyklinisch werk bleek moeilijk?
Ja, dat kwam weer omdat ik geleerd had uitgebreide levensgeschiedenissen te beschrijven. Maar op zo'n polykliniek was het de bedoeling dat je per week minstens 5 mensen ontsloeg en minstens 5 nieuwe patiënten erbij kreeg. Dus je moest een beetje doorwerken. Maar ja, ik vond dat nergens op slaan. Dan zat je met iemand die 3 keer geweest was en vandaag toevallig wat zonniger uit zijn ogen keek. En dan ontsloeg je hem als verbeterd terug naar de huisarts. Dus en als ik probeerde om het zorgvuldiger te doen, dan kwam ik ernstig in de moeilijkheden met de lengte van mijn levensgeschiedenis.
Crisiswerk
dus was ook weer zoiets wat niet paste.
Crisiswerk was ook moeilijk, schrijf je.
Zeg maar wat?
Crisiswerk vond u ook moeilijk om te doen?
Crisis, oké. Ja, natuurlijk. In zo'n crisissituatie barst het van de emoties. Ik bedoel, er is bijna niets anders dan emotie. Nou, dat was nou dus precies hetgene waar ik weinig behoefte aan had. Dus ik dacht, dat is ook niks voor mij.
Ja.
Maar dit berust natuurlijk allemaal op een foute beginsituatie. Hè?
Ja,
hè? Je begint aan iets waar je eigenlijk niet echt voor gemotiveerd bent.
Ik wil het een beetje opbouwen. Het lijkt nu een beetje raar misschien, maar ik wil het een beetje opbouwen naar de mooie dingen die je nadien wel allemaal hebt gedaan. Maar ik wil zo echt wel schetsen hoe moeilijk het voor jou geweest is om tot die weg te komen die je hebt afgelegd. Ook wel. De sociale psychiatrie bleek ook moeilijk. Dus je angst zat je telkens wel in de weg om de dingen te doen die je aan het doen was.
Ja. Nou, dat is waar.
Ja.
Ja.
Misschien het begin van je opleiding psychiater in Jelgersma-kliniek in Oegstgeest, november 1972, lijkt mij een hele bijzondere plek geweest te zijn, die universitair psychiatrische kliniek. Omdat die in die tijd ook al bezig was met verhalen van mensen, narratieve benadering.
Dat is wel de betekenis die ik er nu aan gegeven heb.
Ah, oké.
Maar ik denk dat het in feite wel zo was. Ook al werd het werd niet een narratieve behandeling genoemd of zo. Maar het was wel echt goed gebruik om een heel uitgebreide, gedetailleerde voorgeschiedenis van mensen en dus hun eigen verhaal te beschrijven. Daar heb ik veel van geleerd. Dat ben ik eigenlijk daarna altijd een belangrijke invalshoek blijven vinden. Dat klopt wel.
Er werd ook LSD gebruikt?
Ja, dat was de professor Bastiaans. Ik weet niet of jullie die naam nog wat zegt. Dat was een Nederlandse psychiater die zich interesseerde voor de late gevolgen van posttraumatische stress. En dat ging dan over het concentratiekampsyndroom. Dus dat mensen de beschadigingen die ze op hadden gelopen door in een concentratiekamp te zitten. En een van de problemen was natuurlijk dat er heel veel onverwerkte emoties aan te pas kwamen. En Bastiaans had het stellige geloof, wat later veel verguisd is, maar nu af en toe weer de kop opsteekt, dat gebruik van hallucinatoren middelen de herbeleving van de trauma's kon bevorderen en dat mensen dan zo'n trauma met een goede afloop konden beleven in plaats van met de slechte afloop van de vorige keer. Dus dat was op zich geen rare gedachte, maar ten eerste werkte het lang niet bij iedereen. Ten tweede lichten sommige mensen er een handje mee. Dus die melden zich aan voor zo'n behandeling, terwijl ze eigenlijk helemaal geen concentratiekamp verleden hadden. Dus dat was, en Bastiaan zelf was niet erg nauwkeurig in het verslag leggen van wat er allemaal gebeurde. Ja. Dus dat was, er wordt heel negatief over geoordeeld in de vakkringen, maar ik vind dat dat te kort door de bocht is.
Okay.
Ik vind dat er wel echt dingen heel, heel fout gingen, maar ik vind ook dat er positieve elementen in zaten.
Daarna ga je werken in Endegeest, een psychiatrische instelling voor chronische mensen. Paviljoenen verspreid in het park, 19e eeuws gemeentelijk psychiatrisch ziekenhuis in een landschapspark van het kasteel Endegeest. Man en vrouwen apart, grote slaap- en dagzalen. Je beschrijft wel heel wrang, vind ik, hoe een kruiwagengroep de grond van de ene plaats naar de andere moet vervoeren en dan weer terug. Als activiteit.
Ja, dat waren jongens met een verstandelijke handicap. Met een ernstige verstandelijke handicap. Niet verbaal benaderbaar eigenlijk. Ja, en die moesten wat doen. Op zich was het idee dat die mensen lichamelijke activiteit ontwikkelde, was natuurlijk een goede gedachte. Alleen die hoop aarde, dat was natuurlijk een beetje een wrang. Ja, dat kan je wel zeggen.
Ik schets een beetje de omgeving, maar jij was op dat moment eigenlijk nog heel biologisch, medisch-biologisch bezig met bekijken van psychische kwetsbaarheid. Of,
Ja, dat paste ook helemaal bij dat emotieverhaal. Ik ging niet in op wat er allemaal aan emoties speelde, maar ik probeerde na te denken over wat er met iemand aan de hand was. Wat op zichzelf niet verkeerd is, maar als je dat te eenzijdig doet, kom je toch in het soort omstandigheden waar Evi net over heeft gesproken. Dus ik was er inderdaad in het begin naïef, onwetend. Heel veel, wat ik ook herkende uit jouw verhaal, was dat heel veel dwang gewoon was. Het was een normale gang van zaken. Zo ging het al tientallen jaren. Er was helemaal geen kwestie van dat je een cliënt speciaal onder druk wilde zetten of zo. Het was gewoon zo dat als iemand zich zo en zo gedroeg, nou, dan werd hij geïsoleerd. En dat was helemaal zonder aanzien des persoons eigenlijk.
Ja. Een ander punt wat twee keer denk ik terugkomt in jouw boek is een soort denkfout die jij beschrijft, is dat de huidige medische praktijk interventies die effectief zijn op groepsniveau presenteert als de beste behandeling op individuele niveau.
Ik kan niet wachten om hier iets. Nou kijk, wat je had waren bijvoorbeeld mensen met psychoses en die kregen antipsychotica. Even kijken, waar moet ik.
De hele groep kreeg antipsychotica.
Maar de vraag was dan, als je nou iedereen een antipsychoticum geeft, ben je dan niet eigenlijk bezig om de hele populatie af te vlakken, zodat er in het jaarverslag kan staan dat er dit jaar weinig ongelukken op de opnameafdeling waren. Maar je slaat ondertussen wat mensen beleven en waar ze last van hebben, sla je zo plat als een dubbeltje. Het was de gewoonte om als iets statistisch werkte, dus als de hele afdeling er rustiger van werd, om dan tegen individuele cliënten te zeggen, dit spul werkt heel goed, u moet dat gaan nemen, dat is het beste voor u. Maar dat kan je helemaal niet zeggen, want dat gemiddelde wat een hele afdeling laat zien, is natuurlijk iets heel anders dan wat je per persoon meemaakt. En voor de ene persoon zal het fantastisch geholpen hebben, het middel. En voor de andere persoon is het een grote ramp die nog jaren duurt. Achteraf dacht ik, had je moeten zeggen, kijk, we hebben wat ervaring met dit en dat spul. Dat
ik ga de micro levert, een beetje dichter, ja.
Dat levert over de hele, voor de hele groep, voor grotere groepen, een voordeel op. Wij weten niet of het bij u ook werkt, maar we zouden het graag eens proberen. Dat is een heel ander verhaal dan u krijgt nu een antipsychoticum en dat is goed voor u. En dat was toch wat heel, heel vaak wel gezegd werd. En trouwens nog steeds wel gezegd wordt.
Ja, ik wou zeggen, dit blijft nog een soort denkfout die blijft bestaan eigenlijk. Ja.
Ja.
Je gaat naar Beschut Wonen werken. BAVO in 1980. Waar men wel oog had voor termen die op dat moment, denk ik, in Nederland en België, denk ik, nog niet bestonden. Gebruikt werden uitbehandeld hospitalisatiesyndroom.
Ja.
Die toen al gebruikt werden om kritisch te zijn naar geestelijke gezondheidszorg.
En dat allemaal in een instelling die oorspronkelijk beheerd werd door de Broeders van Liefde. Zeg ik maar even.
Ja.
Maar ja, inderdaad. Wat moet ik even kijken hoor.
En je hebt het daar ook over onderhandelingshuishouding als manier van praten eigenlijk met mensen ook.
We zijn heel erg druk bezig geweest in dat Beschut Wonen traject om mensen anders te gaan begeleiden dan altijd gebeurde. Maar dat was natuurlijk nog niet zo makkelijk. En een van de dingen die we bedachten, onderzoekers die er toen onderzoek naar deden en de staf van het Beschut Wonen project, dat was dus het onderhandelen.
Ja.
Het idee was dat wat we gingen doen was niet mensen voorschrijven hoe ze zich moesten gedragen en wat ze moesten nemen aan pillen, maar dat we dat met ze gingen overleggen en dat dat dan onderhandeld kon worden. Dat deden we in feite ook. Hè. Dus iemand die geen antipsychotica wilde, daar zeiden we tegen, is het wel acceptabel om het eens een tijdje te proberen? Met de garantie dat we ook weer stoppen na een tijdje bijvoorbeeld. Dus dan zit je meer te onderhandelen dan dat je voorschrijft wat er moet gebeuren.
En de onderhandeling vertrok vanuit als iemand zich verwaarloosd of als er ontremd gedrag of agressie of wangedrag in de dorp.
Al die dingen waar
van daaruit gebeurde die onderhandeling.
Ja, al die dingen die gebeurden natuurlijk. En dan ja, was het een geweldige bende op iemands kamer. En dan zei je, nou, waar ligt een evenwicht tussen wat de cliënt wil en wat wij willen? En waar kunnen we elkaar vinden?
Ja.
Dat was op zich was dat een hele goede manier van doen. Alleen onderhandelen aan zich zegt niet wat je nou eigenlijk wil. Het zegt alleen maar dat je een soort gemeenschappelijke grond wil creëren.
Kan je micro iets dichter...
Meer dan gemeenschappelijke grond creëren zit er niet in.
Ja.
Terwijl zo'n systeem toch eigenlijk behoefte heeft en ook de mensen erin behoefte hebben aan concretere doelen waar ze voor zichzelf belang aan hechten. En
ja, dat ga je dan later inderdaad
dat
later
komt later.
Ja. U besluit dat u als klinisch biologisch psychiater bent overgestapt naar de sociale psychiatrie, doordat u verschillende rollen had in het Beschut Wonen. Dus u had naast het psychiater zijn een andere rol en dat zorgt ervoor dat je die overstap hebt gemaakt.
Ja. Ja, die patiënten waren niet alleen patiënten, maar ook mensen. En ik was als psychiater niet alleen dokter die pillen voorschreef, maar ik was ook mede verantwoordelijk voor het beleid van die hele sector en voor de maatschappelijke omstandigheden in dat woonproject. Dus ja, dat vond ik wel niet het eigenlijke werk van de arts van meet af aan. Maar ik had die verantwoordelijkheid wel en ik merkte ook dat je er wat mee kon doen. Dus
het zorgde er ook voor dat je net door die verantwoordelijkheid net anders naar die mensen ging kijken dan.
Nou, en doordat het Beschut Wonen project natuurlijk kleinschalige huisvesting bood aan mensen die buitengewoon lang opgenomen waren al. Dus dat maakte wel dat ik mensen veel meer in hun dagelijkse leven zag. Mensen kregen ineens een eigen voordeur en een eigen telefoon en een eigen etensbudget. Daar werden het mensen van. Ineens waren het helemaal niet meer die gestichtsbewoners die waar een beetje moeilijk mee te communiceren was. Maar het werden mensen met eigen wensen en eigen verlangens en eigen meningen en hekel aan hun buurman enzovoort. Dus ja.
Ja. En dan ontwikkel je, of je bent vooral bekend geworden als een van de pioniers in Nederland, ook in Vlaanderen, op vlak van rehabilitatie. Zou je een definitie van dat woord kunnen geven, wat het betekende toen? Individuele rehabilitatie, benaamd IRB.
Ja, dat is het mensen helpen, mensen met langdurige problemen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren, sociale contacten hebben.
Doelen eigenlijk.
In de omgeving van hun eigen keus.
Ja.
Dus het... en wat belangrijk daarin is, dat zijn de tevredenheid en het succes. Tevredenheid gebruikten we voor wat mensen er zelf van vonden. Dus als iemand zei, ik heb het heel naar mijn zin, dan zeiden we, nou, hij is tevreden. En het succes, dat was meer wat de omgeving ervan vond. Dus als de begeleiding over diezelfde man zeiden van, maar hij functioneert hier helemaal niet goed, dan was er geen succes. Dus en dat vond ik een belangrijk iets, dat je streeft naar zowel wat de cliënt er zelf van denkt, als wat de omgeving ervan denkt. Dat je niet een van die twee onder het tapijt stopt.
En het woordje rehabilitatie, herstel van eer en goede naam?
Ja, daar is heel veel over gepraat of het zo wel moest heten. Wij vonden van wel, omdat rehabilitatie heeft iets met herstel van goede naam en eer te maken. En wij vonden dat die chronische patiënten lange tijd niet behandeld waren op een manier waarbij er naar hun eer en hun persoon werd gekeken. Dus ja, vandaar dat wij vonden dat het woord rehabilitatie beter was. Er waren ook mensen die zeiden het is revalidatie of zoiets.
Ja. Je ontmoette Klaas Schilder, die in Boston was geweest. En die bracht dan dat model mee?
Ja. Ja, dat was een hele ontdekking. Ik zat dus langzamerhand al wel een jaar of, 8 à 10 in de langdurige zorg. Gezocht naar allerlei begeleidingsfilosofieën. Dat lukte allemaal niet zo geweldig. Dat onderhandelen, dat was al langsgekomen, dat was... Ja, dat was op zich wel een goed principe, maar dat bood niet helemaal wat we zochten. En toen kwam ineens die rehabilitatiebenadering. En daar zag ik tot mijn grote blijdschap uitgewerkt hoe je mensen helpt bij het stellen van een doel. Hoe je onderzoekt wat iemand moet kunnen om dat doel ook vast te houden. Hoe je iemand kan leren. Dus iets van gedragstherapie-achtige leerprocessen. Dat stond er allemaal keurig uitgewerkt. Nou, ik dacht, bingo.
Ja.
Dit gaan we doen. Dus dat zijn we ook gaan doen. En een tijd lang ook met flink wat resultaat. Nou, nog steeds. Al is natuurlijk in het begin heb je een soort hype om zo'n thema. En dan is iedereen er heel enthousiast over. En na een tijdje vlakt het wat af.
Maar het bleek ook, Jos, dat je een methodiek had ontwikkeld. Waarvan dat je in je boek schrijft van... Eigenlijk was dat voor mijzelf een hele goede methodiek om met mijn eigen problemen om te gaan. Ook het is heel bijzonder dat je die verbinding legt eigenlijk. Ja. Want ik ga naar 1986... Ja. Het was een rampjaar voor jou en je doet een psychotherapie.
Ja.
En dat blijkt niet aan te slaan.
Nee. Nou, naarmate het langer geleden is, denk ik, ik heb er toch wel een paar dingen van opgestoken. Okay. Maar ik was niet heel enthousiast. Ja. Nee. En de rehabilitatie bood mij de gelegenheid om allerlei problemen waar ik in mijn eigen leven mee te maken had, om die systematisch aan te pakken. Want kijk, dat hele verhaal van verkennen wat je eigenlijk wil en dan een doel stellen en dan kijken wat je daarvoor nodig hebt aan vaardigheden en hulpbronnen, dat is natuurlijk zo breed toepasbaar als wat. Dat kun je bij de gemiddelde woningbouwvereniging of op het gemiddelde bedrijf, kan je zo groepen mensen aanwijzen die daar wat aan zouden kunnen hebben. Dus het was helemaal geen specifiek psychiatrisch materiaal. Het was echt iets wat je breed kan gebruiken. En ik beleefde dat tussen twee haakjes ook als de eindoverwinning op mijn vader. Want ik dacht, kijk, nu heb ik toch iets bereikt wat ik leuk vind, het is geen medicijnen. Het is geen psychiatrie. Het is iets anders. Het is meer welzijn of... je kunt het op verschillende maatschappelijk werk. Je kunt er allerlei andere woorden op plakken natuurlijk. Maar ik was toch maar ontsnapt aan de geneeskunde,
ja,
eerlijk gezegd.
Helemaal. Ja.
Ja, ik merk dat ik nu wel een beetje aan de cynische kant ben.
Maar ik wil gewoon even zeggen, wat mij, ik heb je al een paar keer gezegd dat je boek mij enorm raakt, is die zelfreflectie die je maakt over jezelf, over je verleden, en daaraan koppelt dat wat je daar vindt net iets is wat aansluit bij jou. Dus ik vind dat wel heel ver, heel moedig om daar zo ver in door te denken ook om dit neer te schrijven eigenlijk allemaal.
Maar waarom is dat nou moedig?
Omdat je heel kritisch kijkt naar wat je daar hebt ontwikkeld en dat je dat koppelt aan wat je zelf hebt meegemaakt. Een soort zelfreflectie durft aan te gaan, eigenlijk.
Ja.
Ja, oké. Ik ga eventjes citeren ook van wat jij beschrijft als rehabilitatie. In rehabilitatie worden emoties klein gehouden, stapsgewijs, en ook werd je aangemoedigd ze cognitief te benoemen en te bewerken. Het zorgt ervoor dat er minder moet gedissocieerd worden. De emotionele kant kan worden benaderd vanuit een zekere cognitieve beheersing. Mijn eigen manier van doen werd ermee gelegitimeerd. Ik was dankbaar en opgelucht.
Ja, ja. Dat geeft het wel aardig weer.
Ja. Je start aan opleidingen. IRB in BAVO, je wordt ervoor vrijgesteld. Je vormt een stichting Rehabilitatie 92 samen met Fonds van der Kar.
Ja.
Dus daar boomt het echt wel, denk ik, in midden jaren 90.
Ja, toen was het heel populair. En, nou, toch wel een jaar of 8, 10, zoiets.
Ja, tot 2000. Hè. En je schrijft ook dat het paste bij de uitgangspunten van de zorg in beschut wonen ook wel. Hè?
Ja, die, als je dat naast elkaar legt, dat heb ik in het boek wel gedaan, dan zie je dat alle abstracte uitgangspunten die we in beschut wonen geformuleerd hadden, die komen terug in het rehabilitatieverhaal.
Ja.
Ja. Ja.
En je geeft ook reden aan waarom het niet echt helemaal werd opgepikt. Misschien kan je daar eventjes bij. Je geeft een aantal verschillende redenen aan waarom het niet...
Nou kijk, een belangrijk punt bij het niet oppikken, dat was eigenlijk dat de institutionele omgeving waarin het gebruikt werd om de havenklap veranderde. Dat is een beetje... Dus wat je vaak had in het begin was dat er een enthousiaste psychiater, een enthousiaste hoofdverpleegkundige en nog een paar enthousiaste begeleiders waren. En die begonnen dan met de IRB te werken. En dat liep een tijdje lang best aardig. Dan zou je denken, nou dan groeit het van daaruit verder, maar dat gebeurde meestal niet. Want wat er dan gebeurde was dat twee van de goede rehabilitatiewerkers een andere baan zochten. Of de coördinerende verpleegkundige ging weg. Of de directie fuseerde met een andere instelling. En dan zag je dat als er een paar van die veranderingen, zag je het uitdoven. En dat, dat was een vrij algemeen verschijnsel. Dus op de meeste plekken waar we redelijke succesvolle praktijk hebben gehad, is het door dat soort veranderingen in de personele context, is het toch weer...
En het, je schrijft ook, het viel ook tussen de psychiatrie en het sociaal werk in. Ook,
dat is een ander probleem, dat het soort werk waar ik altijd mee bezig ben geweest, dus dat die rehabilitatie, het mensen weer maatschappelijk op de rit helpen, dat is voor de psychiatrie is dat welzijnswerk en voor het welzijnswerk is het psychiatrie. En ze zijn geen van tweeën van plan om ooit daar behoorlijk in te investeren. Dat, op het moment dat er veel geld naar het GGZ-gedeelte van de rehabilitatie zou gaan, roept iedereen van waar is het welzijn? En op het moment dat je het welzijn voorop zou stellen, zegt iedereen ja, maar dat kun je met die hele gestoorde mensen toch niet doen. Dus er is geen gezonde financiële basis voor die werksoort. Dus wat je overal ziet in arbeidsprojecten en in huisvestingsprojecten, is dat er allerlei toren worden uitgehaald met de bestaande financiering om het onder een ander naampje dan toch maar te betalen. En dan op die manier blijven projecten dan een paar jaar boven Jan. Maar ja, dan verandert de directie of er komt een andere psychiater of weet ik wat. En dan zie je het instorten. Dus dat is wel vaak gebeurd.
En sommige patiënten vonden het ook wel vervelend dat de hulpverlening zich bleef bemoeien met hen als ze terugkeren in de maatschappij ook wel, schrijf je.
Ja, dat zou ik nu met enige voorzichtigheid zeggen. Maar het is wel zo dat als je, dat geldt misschien voor, ook vooral voor mij als psychiater. Als ik mij ging bemoeien met het begeleid leren traject van een cliënt, dan had hij zoiets van, hey, ga jij eens weg. Ik zit hier op school. Ik heb helemaal geen behoefte aan de psychiatrie.
Ja.
Dus wat je zag, was dat mensen het in een aantal gevallen, niet altijd en soms ook wel om goede redenen, maar het dan toch op die manier bekeken.
Okay. En dan heb je 2000, de eeuwwisseling, schrijf je zelf, de rehabilitatie die over zijn hoogtepunt heen is. Andries Baart die de presentiebenadering lanceert en tegelijkertijd ook de vraag van de mensen met psychische kwetsbaarheid, de cliënten zelf, hun verhaal willen brengen.
Ja, dat
die,
was...
Dat samenkomen van die twee stromingen.
Ja. Ja. Hoe zal ik dat eens aanvliegen? Andries Baart staat er voor mijn gevoel een beetje naast. Die had zijn eigen presentiebenadering. En die presentiebenadering die had in zoverre iets... Die had als kritiek op de gebruikelijke, bijvoorbeeld rehabilitatiebenaderingen, dat dat allemaal nogal functioneel was. Dus in de rehabilitatie moest je een goede band met iemand scheppen, want zo'n goede band maakte dat hij in het vervolg betere resocialisatie zou meemaken. Dus dat was een... De cliëntenbeweging kwam in die tijd, met het begrip herstel boven water. En daar werd veel hetzelfde verhaal gehoord. Hè, van herstel, dat was zorgen dat er eens behoorlijk met ons gepraat wordt als we opgenomen zijn en als het allemaal niet zo goed gaat. En niet dat er weer de volgende regel over ons wordt uitgestort of de volgende medicatie naar binnen wordt gegoten.
Je gaat samenwerken met Wilma Boevink ook een tijd, denk ik.
Ja. Ja. Dus wat wij gingen doen, hoe het begonnen is, dat is op zich wel een leuk verhaal. Ik weet niet of dat nog mag, maar... Hanneke Henkes, een van de docenten van de Stichting Rehabilitatie, en ik zagen tijdens onze cursussen alleen maar hulpverleners. En we dachten na een paar jaar lesgeven in de IRB, nou, we moeten toch maar eens kijken wat de cliënten er nou eigenlijk van vinden. Dus we hadden via een aantal ex-cliënten of cliënten van de GGZ gevonden, mensen met langdurige ervaring. En daar lieten we aan zien hoe dat ging met het stellen van een doel en met het verwerven van vaardigheden. En die mensen die luisterden twee bijeenkomsten heel geduldig. En zeiden toen aan het begin van de derde bijeenkomst, maar Jos, wij willen eigenlijk wat anders. Ik was zeer teleurgesteld. Ik had gedacht dat het vanzelf gesneden koek zou zijn, omdat er zoveel rekening werd gehouden met wat mensen zelf wilden en zo. Maar ik was toen geheel onwetend van het feit dat ik nog steeds bezig was toch eigenlijk te proberen uit te maken wat nou goed was voor iemand.
Ja, jij noemt het de ontdekking dat het toch nog een objectiverende kijk was op mensen.
Ja, dus nou ja, daar ben ik naderhand, kun je daar wel wat van afdoen, maar toen vond ik dat in ieder geval wel. En dan ben ik vergeten in welke context dit stond.
Rond herstel. En dus dat die mensen die bij de derde bijeenkomst zeiden ze tegen jou van... Jos, we willen echt wel iets anders.
En toen heeft Wilma Boevink, die erbij was, die heeft opgeschreven wat er dan anders zou moeten. En dat heeft ze gepubliceerd in het Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid. Dat is heel vaak geciteerd. En daar kwam dus toch eigenlijk uit naar voren dat een andere bejegening... Een andere manier van omgaan.
Ja.
Dat was waar cliënten erg op zaten te wachten.
Jij schrijft dat het feit dat jij meedeed met Wilma Boevink, dat het voor haar een soort dat je haar een legitimering gaf van wat zij aan het doen was.
Nou, ik zou dat naar haar toe niet zeggen hoor.
Nee, maar.
Maar naar de beweging als geheel. Dus er werd een heel heet team rond Wilma gevormd. En dat waren dus een stuk of 10, 15 mensen, allemaal ervaringsdeskundigen die dus, nou ja, her en der herstelwerkgroepen gingen begeleiden en zo. En dat hele initiatief, dat werd denk ik, onder andere door mijn aanwezigheid wel, kreeg een soort legitimiteit.
Ja.
Kijk, het is mogelijk om met een psychiater in één ruimte te zitten.
Ja.
Zonder dat de psychiater onmiddellijk de baas wil worden.
Ja.
He, dus ik denk... Maar misschien is het te veel eer voor mezelf. Hoor.
Ik vind dat je een heel, zoals nu trouwens in dit gesprek, een heel nederige manier van kijken hebt. En heel wil luisteren naar wat mensen... Dus je gaat daar zitten en je zegt van ik ga nu echt luisteren. En ik ga onbevooroordeeld luisteren. En,
ja.
Dat is wat je deed, denk ik.
Ja, dat is... Nou, dat zijn van die dingen, net als het schrijverschap, die toch ook een beetje in je zitten.
Ja.
Ik ben iemand die niet zo gemakkelijk praat. Schrijven kan ik wel. Maar luisteren, dat...
Ja. Wat ik nu voor heel lang of voor altijd meeneem uit je boek, is dat je als hulpverlener in die hele herstelbeweging niet met een houding moet gaan luisteren naar verhalen en naar alles wat met herstel te maken heeft, om daar dan een soort conclusie te gaan uittrekken van dit is nu iets wat algemeen geldt als herstelondersteunende zorg. Dus dat je het subjectieve van de mensen niet mag gaan objectiveren als hulpverlener. Dat vind ik die kwam wel binnen ook.
Ja. Nou, ik had oorspronkelijk het boek de ondertitel meegegeven, De rehabilitatie van het subjectieve.
Ja.
Dat is door de uitgever eruit gehaald, want dat vonden ze te moeilijk. Dat heeft niet geholpen, want het boek is daarna niet beter verkocht. Maar het is wel zo, ik vond dat ook een verbindingspunt met Evi's verhaal. Dat subjectieve een rol geven. Je ervan bewust zijn dat in elke situatie er niet alleen een objectieve wetenschappelijke hulpverlenerswaarheid is, maar ook een belevingssituatie en een beleving door de cliënt. En dat je uiteindelijk je beleid op een mix of op een gezonde verhouding tussen die twee dingen moet afstemmen. Ook wanneer er agressie is, bijvoorbeeld. Ja, dan kan je wel denken, ik wil hem opsluiten. Er is helemaal geen bezwaar tegen dat je die gedachte hebt. Maar ten eerste kan je je afvragen hoe je dat dan wil doen. En ten tweede kan je je afvragen wat er nog voor andere mogelijkheden zijn om ermee om te gaan. En als je helemaal vastloopt, kun je er altijd later op terugkomen. Begrijp je dus dan, dat zijn allemaal manieren om het subjectieve terug te brengen in een soort verzakelijkt medische... zorg. Ja, die ik dan ook geen zorg zou noemen, maar goed.
het subjectieve was iets wat binnenkwam, maar ook het ondeelbare van het herstelproces. Je werkte met modules, je deelde mensen op naar bepaalde terreinen. En hier wordt Wilma, die zegt dan van, een herstelproces is ondeelbaar. Je kan niet in stukjes gaan werken met mensen.
Ja, nou ja, daarover zijn de discussies nog niet helemaal gesloten. Want kijk, het is toch wel erg handig om met iemand af te spreken dat je hem nu een baan gaat bezorgen en niet allerlei andere dingen. Of een huis, of een opleiding, of weet je wel. Dat wil niet zeggen dat je door het te zeggen dat je je daarmee bezig gaat houden, dat je alle andere dingen niet belangrijk vindt. Mm-hmm. Dus ik ben het niet helemaal met Wilma eens, maar ik snap wel de context waarin ze dat gezegd heeft, was dat er zoveel gedeeltelijk door mij vervaardigde prachtige schema's over herstel begonnen rond te zingen, dat je bijna zou denken, als ik dit heb gedaan en dat heb gedaan en dat heb gedaan, nou, dan is iemand hersteld. Dat was de bedoeling niet, maar zo werd het wel gebruikt. Okay. En daar was Wilma natuurlijk tegen, dus die zei, luister, je hebt het over één persoon en één herstelproces. Dat is ook waar.
Wat zo mooi is, denk ik, wat ik aanvoel door het lezen van het boek, is dat je heel direct het belang van die herstelbeweging ervaart. Dat je er ook wel van geniet. Dat het voor jou toch precies ook een beetje als een thuiskomen is. Daarin.
Ik vond het echt geweldig om een aantal mensen die ik kende als bange chronische patiënten te zien groeien en te zien dat ze hele moeilijke onderwerpen aanpakten en heel, ja, ook in zelfgevoel en identiteit geweldige ontwikkelingen doormaakten. Dat was echt een plezier om naar te kijken. Ja.
En ook voor jezelf, dat het aangenaam was om daar te zijn tussen die mensen ook wel.
Ja, dat was. Ik vond het toen de tijd een hele veilige omgeving. Waarbij ook. Ja, wat natuurlijk een grote opluchting was, zeg ik nu achteraf. Is dat ik met die emoties, daar hoefde ik niet zoveel mee. Want dat hele team zat boordevol emoties. Die waren alleen maar blij als er iemand was die niet zo emotioneel was. Nou, kijk. Ja.
Je beschrijft dat behandelaars zich flink bedreigd kunnen... Dat is de laatste vraag, Jos. Dat behandelaars zich flink bedreigd kunnen voelen door de herstelvisie.
Ja.
Hoe zou dat komen? Hoe kun je dat uitleggen?
Nou, dat komt omdat behandeling zoals het nu veelal wordt gebruikt, het begrip, even kijken hoor, dat is weer zo'n punt, dan denk ik, nou wil ik dat zeggen en dan ben ik het kwijt.
Behandeling is gebaseerd op een theorie, een denkmodel?
Ja. Dus je zit met het probleem dat behandeling gaat over het maximaal objectiveren van wat er aan de hand is. Je kijkt naar wat iemand laat zien aan gedrag, je luistert naar wat hij zegt, je probeert daar een patroon in te vinden. Dat patroon, dat noem je depressie, of je noemt het manische toestand, of je noemt het psychose. En daarna ga je iets geven of iets doen wat beoogt om dat patroon weg te nemen of minder schadelijk te maken.
En op welke manier stelt daar stelvisie?
Kijk, dit is een analytische manier van denken, waarbij je vooral heel verstandelijk, heel cognitief kijkt naar wat er met iemand aan de hand is. Als je in herstel denkt, dan kijk je naar wat iemand meemaakt. Dat zijn op sommige momenten dingen die erg lijken op wat je als behandelaar ook ziet. Maar op andere momenten is het echt heel anders. Dus ik weet dat ik voorbeelden had van mensen die werden opgenomen tijdens een crisis. En dat als je vroeg wat is er gebeurd, ja, hij gooide de boel kapot. Hij bedreigde zijn huisgenoten en toen kwam de GGD en toen is hij opgenomen. Dat zijn de feiten. Als je het aan de patiënt zelf vroeg, wat is er eigenlijk gebeurd, heb ik herhaaldelijk meegemaakt dat hij zei, dat weet ik niet. Vertel eens, of wat weet je dan? Ja, nee, weet ik niet. Is er wat gebeurd? Ja, ik geloof dat ik wel een beetje uit mijn dak ben gegaan. Maar toch, nee, wat er nou echt gebeurd was, dat weet ik niet. Dus dan is het verschil tussen de beleving van de persoon zelf en wat de omgeving ervan ziet, is zo geweldig groot. Behandelaars zijn echt getraind om het objectiveren van een afstandje met zoveel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing te bekijken. Bij al die procedures wordt het persoonlijke beleven eigenlijk juist zoveel mogelijk erbuiten gelaten. Dus als je zegt dat persoonlijke beleven moet gerehabiliteerd worden, dat moet er weer bij komen, dan zeg je eigenlijk precies datgene wat een behandelaar nou juist zijn hele carrière lang aan het vermijden is. Dat hij niet wil. Nou, dit is een beetje zwart-wit, want je kan ook wel naar behandelaars kijken, vooral in de psychotherapie en zo. Mm-hmm. Is dit verhaal niet helemaal correct. Maar ook in psychotherapeutische behandelingen wordt er toch gebruik gemaakt van een model en wordt
een kader, ja,
waar het past in het model.
Een kader waar je ook het subjectieve probeert in te plaatsen. Ja. En dit overboord gooien is vrij revolutionair, denk ik.
En dat is ook best wel moeilijk.
Ja. Jos Dreus, heel, heel, heel erg bedankt. Een groot applaus voor deze mens. En we gaan nu nog naar twee nummers van Le Narrateur luisteren. Fabienne en Erik en Thomas.
We gaan een tekst brengen over het drukke Brussel en haar transport. Een tekst van Jan, Hortensia, Alice, Ignace, Julien. Zuidstation, Hallepoort, Munthof. Shit, mondmasker vergeten. Louisa, Naamse Poort. Ik heb een tram genomen. Ik weet niet de welke. Troon. Kunstwet. Maakt niet zoveel uit. Zolang hij me maar naar ergens anders brengt. Mensen kijken. Moet ik opstaan voor die oude man? Zijn hond is een beetje dik, net als hij. Vandaag werd ik wakker door het licht. Dat is het fijnst. Wekkers maken me nerveus. Ik heb mijn voeten op de grond gezet en een appelsiensap gemaakt. Ik heb me klaargemaakt. En wanneer ik naar buiten ging, waren er regendruppels. En nu zit ik op deze tram. Het is warm, heel, heel warm. De laatste keer dat ik op het openbaar vervoer zat, heb ik mijn vriendin ontmoet. Te warm. Kan er een raam open? Deuren sluiten, gaan weer open en sluiten. Ik probeer me voor te stellen dat deze metro naar Hawaii gaat. Maar in Hawaii zou ik hetzelfde doen als hier. ga ik flauw vallen. Metro. Tram. Trein. Bus. Auto. Helikopter. Boot. Kano. Paard. Fiets. Step. Skateboard. Skiler. Scooter. Ezel. Golfkar. Voeten. Metro, tram, trein, bus, auto, helikopter, boot, kano, paard, fiets, step, skateboard, skiler, scooter, ezel, golfkar, voeten. Mijn voeten staan op de grond. Ik wil bewegen, maar ik word gesandwiched tussen drie mensen. Ze kijken boos naar elkaar. Hoe lang zou ik al onderweg zijn? 15 haltes? Ik ben de tel kwijt. Ik weet niet wat ik hier kom zoeken. Het geluk ligt toch niet aan de terminus van een tramhalte? De zonnestraal verwarmt mijn gezicht. Het enige wat telt is vooruit. Niet achterom kijken. Wat doen mensen op een tram? Dagdromen. Dagdrommen. Vijf mensen bellen tegelijkertijd, ze zijn luid. Nadenken is zo vermoeiend. Volgend weekend gaat het vast beter. Dan neem ik tram 97. En dan de bus 81. En dan de 54. En dan kijk ik rond me. Ik ga rond me beginnen kijken. Dat heb ik mezelf beloofd. En ik ga bergketens zien. Met daarboven tientallen luchtballonnen. Luchtballonnen met stijl. Zoals in de begintijden van de luchtballon werden bedacht. En terwijl ze op gelijke afstand van elkaar zweven, zal een man verschijnen. Een man die uit een van de ballonnen springt. Geen elastiek, niks. Hij zweeft in het luchtledige. En niemand anders in de tram zal hem zien. En ik zal blij zijn. En ik zal vaak naar buiten gaan. Wat de weersvoorspellingen ook zijn. Het is een beetje verdrietiger en het is eigenlijk ook niet van ons. Maar het is een tekst voor de afwezigen misschien. is het, het Lamento van Remco Kampert. Hier nu, langs het lange diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar. Hier nu langs het lange diepe water, waar achter oeverriet de zon, dat ik dacht dat je altijd maar, altijd. Dat altijd maar je ogen en de lucht. Altijd maar je ogen en de lucht. Altijd maar rimpelend in het water, rimpelend. Dat altijd in levende stilte, dat ik altijd zou leven in levende stilte. Dat je altijd maar, dat wuivend oeverriet altijd maar. Langs het lange diepe water, dat altijd maar je huid. Dat altijd maar in de middag je huid. Altijd maar in de zomer, in de middag je huid. Dat altijd maar je ogen zouden breken. Dat altijd van geluk je ogen zouden breken. Altijd maar in de roerloze middag. Langs het lange diepe water, dat ik dacht dat je altijd maar, dat ik dacht dat geluk altijd maar, dat altijd maar het licht roerloos in de middag, dat altijd maar het middaglicht je okere schouder altijd in het middaglicht, dat altijd maar je kreet hangend, altijd maar je vogelkreet hangend in de middag. In de zomer, in de lucht. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar het rimpelende water, de middag je huid. Ik dacht dat alles altijd maar, ik dacht dat nooit. Lange diepe water, dat nooit. Ik dacht dat altijd, dat nooit, dat je nooit, dat nooit vorst, dat geen ijs ooit het water. Hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit, dat sneeuw ooit de cypres, dacht ik nooit, dat sneeuw nooit de cypres, dat je nooit meer.